Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 93, de versen 1, 2 en 3. Psalm 93, de versen 1, 2 en 3. Met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend aan de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 105, het derde vers. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Derde vers van Psalm 105. En daarna willen we luisteren naar de schriftlezing. Die is deze middag uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte uit het Oude Testament, Exodus 15, vers 1 tot en met 21. En daarna lezen we Openbaring 15. Dus de schriftlezing, allereerst Exodus 15, vers 1 tot en met 21. Daarna Openbaring 15. Maar we doen eerst belijdenis met de kerk van de eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen aansluitend aan de belijdenis Psalm 105, vers 3.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied en spraken zeggende: Ik zal de Heere zingen, want hij is hoogelijk vergeven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied en hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een liefelijke woning maken. Hij is mijn vaders God, dies zal ik hem verheffen. De Heere is een krijgsman, Heere is zijn naam. Hij heeft farao's wagens en zijn heer in de zee geworpen en de keur zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. De afgronden hebben hen bedekt, zij zijn in de diepten gezonken als een steen. O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in uw macht. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. En door uw grote hoogheid hebt gij die tegen u opstonden omgeworpen. Gij hebt uw brandende toren uitgezonden die hen verteerd heeft als een stoppel. En door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. De stromen hebben overeind gestaan als een hoop. De afgronden zijn stijf geworden in het hart der zee. De vijand zeide, ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de buit delen. Mijn ziel zal van hen vervuld worden. Ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. Gij hebt met uw wind geblazen, de zee heeft hen gedekt. Zij zonken onder als lood in geweldige wateren. O Heere, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder? Gij hebt uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden. Gij leidt door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de liefelijke woning uw heiligheid. De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen. Weedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtigen der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten. Verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen als een steen. Totdat uw volk, Heere, henen doorkomt. Totdat dit volk henen doorkomt dat gij verworven hebt. Die zult gij inbrengen en planten hen op de berg uw erfenis. Ter plaatse welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning, het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o Heere. De Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Want farao's paard met zijn wagen, met zijn ruiters, zijn in de zee gekomen en de Heere heeft de wateren der zee over hen doen wederkeren. Maar de kinderen Israëls zijn op het droge in het midden van de zee gegaan. En Mirjam, de profetes Aarons zuster, nam een trommel in haar hand en al de vrouwen gingen uit haar na met trommels en met rijen. Toen antwoordde Mirjam hun lieden, zingt den Heere, want hij is hoog verheven, hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Dan lezen we nu uit Openbaring 15. Openbaring 15. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen, want in deze is de toren Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken, want gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En na deze zag ik en zie, de tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de 4 dieren gaf de 7 engelen 7 gouden violen, vol van de toren Gods, die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan totdat de 7 plagen der 7 engelen geëindigd waren.
Tekst voor de prediking, gemeente, in deze middagdienst is uit het tweede gedeelte wat u gelezen is. Openbaring 15, de versen 2 tot en met 4. Openbaring 15, vers 2 tot en met 4. Daar schrijft Johannes: en ik zag als een glazen zee met vuur gemengd. En die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht van God, en het gezang des lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar geworden. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst, gemeente. En wij zingen uit de 66ste psalm, het 3e en het 5e vers. Psalm 66, vers 3 en vers 5. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En het 5e vers: een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Dat zijn de versen 3 en 5 van Psalm 66. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Tweede vers van Psalm 68. Geliefde gemeente, de oude Grieken hadden een mooi symbool voor de tijd. U mag ook zeggen voor het jaar. Een cirkel in de vorm van een slang die in zijn eigen staart bijt. Elk jaar gaat diezelfde cirkel weer rond. En het einde is gelijk aan het begin. Diep doordrongen waren die oude Grieken van de voortdurende wederkeer van alle dingen, de maalstroom van de tijd. Je kan dat ook op de Bijbel toepassen. Om maar enkele dingen te noemen, aan het begin van de Bijbel wordt er gezongen. De engelen Gods juichten toen de aarde zonk op haar grondvesten. Zo lezen we in het slot van het boek Job. En aan de volleinding van de wereld wordt ook gezongen. En zij zongen, staat er, als de oordelen voltooid worden, het lied van Mozes en van het Lam. Maar toch, al komen de dingen aan het einde weer terug bij het begin, er is wel een verschil. Dit is het verschil. Toen de aarde geschapen werd, zongen de engelen. We lezen nergens dat een mens gezongen heeft. Maar nu, aan het einde der tijden, zullen engelen en mensen zingen. Ze zullen staan met de citers, de snaarinstrumenten. En ze zullen zingen het lied van Mozes en van het Lam. De geschiedenis, de heilsgeschiedenis, is wel voortgegaan. Ze blijven niet staan bij het lied van de bevrijding dat Mozes heeft aangeheven toen ze door de Rode Zee gekomen waren. Nee, Mozes en het Lam. Wat is dat? Wat bedoelt Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, wat bedoelt de Heilige Geest ons met deze schare zangers aan de glazen zee te zeggen? We willen met Gods hulp daar dieper op ingaan en dieper over nadenken. De zangers aan de glazen zee, dat is het thema. En zij zingen een drievoudig lied. Zij zingen het oude lied van de bevrijding. Zij zingen het nieuwe lied van de verzoening. En zij zingen het eeuwige lied van de verheerlijking. De zangers aan de glazen zee, ze zingen een drievoudig lied. Allereerst het oude lied van de bevrijding, want het is het lied van Mozes. In de tweede plaats het nieuwe lied van de verzoening, want het is het lied van het Lam. En tenslotte vatten we alles samen in het eeuwige lied van de verheerlijking. We weten allemaal wel zo ongeveer wat er in het boek Openbaring in grote lijnen staat. Nee, daar bedoel ik niet mee dat iedereen precies de hoofdstukken kan benoemen zoals studenten dat moeten doen. Maar wel, daarin gaat het over de toekomst. Maar u moet nooit vergeten, in het boek Openbaringen gaat het zeker over de toekomst, maar het boek is allereerst geschreven door Johannes aan de zeven gemeenten. Waar Johannes een plaats gehad heeft, waar hij ook gewerkt heeft. En u weet wat er gebeurd is, keizer Domitianus, hij regeerde over het machtige Romeinse Rijk van 81 tot 96 na Christus, dus aan het einde van de eerste eeuw, was een van de wreedste keizers die er geweest is, ook een berucht christenvervolger. En hoe het precies gegaan is, weten we niet helemaal zeker, maar in elk geval is het zo dat de christenvervolgingen om zich heen gingen grijpen in die periode in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. Daar was de hoogbejaarde Johannes, zeg maar de leider van een aantal jongere predikanten. Daar werkte hij in Efeze, dat was een standplaats, en in de gemeenten in de buurt. En die jonge christenen, ze kwamen tot bekering, ze kregen onderwijs, ze werden voet in het geloof, maar Johannes wist één ding heel duidelijk. Maar de duivel wist één ding heel duidelijk. Als ik de kerk ga vervolgen, dan moet ik vooral die plekken treffen die het meest kwetsbaar zijn. Dat doet de duivel altijd. De plekken van de kerk die het meest kwetsbaar zijn, of van ons eigen leven waarin we het meest kwetsbaar zijn, daar heeft hij het op gemunt. En wat zijn de kwetsbare plekken van de kerk? De voorgangers en de jongelui. De jonge leden van de gemeente. Of de kinderen van de gemeente. Die verzoekt en verleidt hij. Die vervolgt en verdrukt hij. En Johannes werd verbannen naar een eiland midden tussen Griekenland en tussen Turkije gelegen, Patmos. Of dat eiland helemaal onbewoond is, zoals soms gedacht was, dat weten we niet zeker. In elk geval, hij leeft in het ballingsoord. En u weet ook wel dat het woord balling of banneling een hele duistere klank heeft. Gedwongen van zijn vrijheid beroofd. En hij staat op de oever van het strand van de zee. En ik zal me waarschijnlijk niet vergissen als ik denk, hij stond in gedachten te kijken, ja, daar naar het oosten, waar Efeze lag en waar Smyrna lag en Thyatira lag. En heren, nu sta ik hier op de dag des Heren, de zondag, de eerste dag van de week. Ze komen samen misschien in holen en spelonken, maar hoe zullen ze het maken? Zullen de jongere leden van de gemeente staande blijven in de woeling van de tijden? Zullen ze voor hun geloof uitkomen en niet aan de keizer die zich als Heer en God laat vereren offers brengen? Heren, ik ben toch eigenlijk hier maar nutteloos. Ik had in Efeze veel beter werk kunnen doen of in een van die andere plaatsen aan wie jij schrijft. Nee, Johannes is niet nutteloos, maar Gods wegen in zijn leven en in zijn ambt, die gaan hoger dan wat wij soms denken. Want wat Johannes daar op Patmos gezien heeft en opgeschreven heeft, dat is voor de kerk van alle eeuwen een troostboek geweest in de woelingen der tijden. In vervolgingstijd, in tijden van grote nationale en internationale rampen. En wat gebeurt er dan? Dan ziet Johannes dat de hemelen opengaan. En natuurlijk gaan we nu niet het hele boek Openbaringen kort weergeven, dat is onmogelijk. Maar hij ziet in de hemel de grote troon van God. En hij ziet het lam staan in de troon, Openbaringen 5. Teken dat het lam, ondanks de moeilijke situatie waarin de kerk verkeert, toch voor het zeggen heeft. Hij heerst vanaf de troon. Hij heerst, zegt een prachtig oud middeleeuws lied, vanaf het hout. De gekruisigde. Het lam van God. En dan breken er verschrikkelijke tijden aan. Die worden in de voorgaande hoofdstukken uitvoerig beschreven. Johannes beschrijft drie gestalten. Hij ziet ze voor zich. De eerste is een rode draak. Rood, teken van bloed, van moord, van doodslag. Dat is de duivel. En dan komt er uit de zee, de volkenzee, de woelingen der volken, een gestalte die het beest genoemd wordt door Johannes. Hij is de antichrist. Hij zal als plaatsbekleder van Satan op aarde grote benauwing over de kerk brengen en zich als God laten vereren. En dan komt er ook nog een beest uit de aarde van dat eiland Patmos zou je kunnen denken. En het beest uit de aarde is een profeet, een wonderwerker, die grote dingen verkondigt en die alle mensen probeert over te halen om de draak en het beest uit de zee te gaan eren en verheerlijken. Onder zijn heerschappij zijn we zalig, zijn we vrij. Het evangelie tussen aanhalingstekens van de mens die zichzelf uitleeft. Zoals we vandaag de dag ook om ons heen kunnen zien. Maar dan staat er ook nog iets anders. Want terwijl de aarde zich uitleeft onder dat onheilige driemanschap, de draak, het beest uit de zee en het beest uit de aarde, heeft God hogere plannen en andere plannen. We lezen in het begin van ons hoofdstuk: en ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk 7 engelen hebben de 7 laatste plagen, want in deze is de toorn van God geëindigd. Die engelen komen naar voren in de hemel en ze hebben violen, zegt onze Statenbijbel. Duidelijker is offerschalen, dus schalen die gebruikt werden bij de eredienst en die je leeg kon gieten als een soort dankoffer. Maar nu zijn het geen offerschalen die met zegen gevuld zijn. Nee, ze zijn gevuld met de gloed van Gods toorn. En die 7 engelen moeten komen omdat nu de tijd is aangebroken dat God het eindoordeel gaat verrichten. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt dit, dat terwijl die engelen hun plaats innemen en opdrachten van God krijgen, wordt er gezongen. Ja, zegt u, in de hemel wordt altijd gezongen. Jazeker. Maar nu een heel bijzonder lied. Een lied van overwinning. Het heet het lied van Mozes. En u begrijpt wel, daarom hebben we Exodus 15 laten lezen. Wat was de situatie? Wel, Israël had jaren in knechtschap, in slavernij, gebukt gegaan onder de harde hand van Farao. Maar nu heeft God hen onder leiding van Mozes door een machtige arm uit die vijandschap, uit die slavendienst, moet ik zeggen, bevrijd. En u weet hoe het ging? Ze werden bevrijd. Farao en Egypte in diepe rouw omdat allereerst geborenen waren gedood. En Israël op weg trok juichend op, zegt een van de psalmen. Maar dat juichen, dat veranderde al heel spoedig in groot verdriet, want Farao kreeg berouw. En hij zette zijn strijdwagens aan om Israël te achtervolgen. En daar stonden ze, voor hen de Rode Zee, aan weerskant de bergen en achter hen de vijandige legers uit Egypte. Waar moesten ze hulp vandaan halen? Uw volk wordt verdrukt, zo horen we een psalmdichter bij een andere gelegenheid verklaren. En zo was het ook. Klachten. O God, help ons. Waarom hebt u ons hier gebracht? Moeten we hier dan omkomen? En toen baande God door de woeste baren en brede golven ons een pad. Mozes strekte zijn hand uit met de staf en de wateren spleten zich uiteen en een pad ging dwars door de zee heen. En ze kwamen veilig op de andere oever aan. En Mozes strekte zijn hand weer uit. En de wateren sloten zich en al de vijanden van God kwamen om. God zal uiteindelijk, net zoals dat in de geschiedenis van de Rode Zee gebeurde, God zal uiteindelijk triomferen. De 7 schalen met de 7 oordelen zijn vol. In de grondtekst wordt in vers 1 een woord gebruikt wat de Heere Jezus aan het einde van zijn kruislijden ook gebruikt heeft. Het is volbracht. Toen werd het heilswerk volbracht. Nu worden de oordelen volbracht. En het beest uit de aarde en het beest uit de zee en de grote rode draak die de duivel voorstelt, zij zullen allen vergaan. Gemeente, als we zo dat perspectief van het oude lied even op ons in laten werken, en ik hoop dat u het diep op u in laat werken, dan wordt hierin met grote nadruk gezegd: uiteindelijk zullen al Gods vijanden vergaan. En waar denkt u dan aan als het over vijanden van God gaat? Denkt u er dan aan dat mensen zich uitleven in de zonde, geen God en geen meester? De oude leus van de Franse revolutie, die breed uitwerkt in heel de samenleving. Ja, daar kunt u aan denken en dat is ook wel terecht. Of denkt u aan mensen die verschrikkelijke dingen doen, de terroristen van IS, die mensen in hun argeloosheid zomaar kunnen vermoorden en aanslagen plegen? Of denkt u, vult u de reeks verder maar aan. Maar als het gaat over vijanden van God, hebben wij iets ingeleefd van het feit dat ook wij vijanden van God zijn. En dat vijanden met God verzoend moeten worden door het bloed van zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Toen kort na de bevrijding, Tweede Wereldoorlog, er een dankdienst in Amsterdam gehouden werd, even na de 5e mei, ging de toen bekende hoogleraar professor Miskotte in de dienst voor. En zijn tekst was Psalm 92, het 10e vers. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden, zij zullen vergaan. En in die preek ging het echt niet alleen over de Duitsers. En echt niet alleen over de NSB'ers of anderen die in de oorlog fout geweest waren. Het was een woord voor u en voor mij. Geloven we dat nog, gemeente? In onze verwaten, verwaande tijd, ook op christelijk erf. Echt geloven dat als je God niet vreest, dan kom je als een vijand om in de golven van de Rode Zee. Iets om ernstig over na te denken. Het was voor Paulus een van de redenen waarom hij het evangelie met zoveel ernst en klem bracht. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Hij zocht ze los te scheuren uit hun oude, verziekte bestaan, uit de slavendienst van de zonde en van Egypte. Nee, dat kon hij niet in eigen kracht. Daar had hij voortdurend de bediening van de Heilige Geest bij nodig. Maar het was wel zijn diepste verlangen. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig, want ik heb het tegen mensen die dreigen om te komen en verloren te gaan. Zoals een van de oude Puritijnen het placht te zeggen, ik preek als een stervende tot stervende. Nee, dat heeft een dominee niet altijd even sterk, dat kan ook niet. Maar hij zal er wel iets van moeten kennen. Weten dat je een vergankelijk, klein, boos, zondig mensenkind bent. En hoe noodzakelijk het is om te spreken over de dingen als bekering en geloof. Ja, zegt u, maar gaat dat zomaar, bekering, geloof? Nee, dat gaat niet zomaar. Dat is niet minder dan een groot wonder van de drie enige God. Terwijl het driehoofdig, onheilig, driemanschap bezig is, kerk en wereld, Gods schepping te verwoesten en de orde van de schepping om te draaien, werkt God aan de grote toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe? Zij zongen het lied van Mozes en van het Lam. En dan moet ik in dit verband even iets zeggen over die glazen zee. Kijk, het lied van Mozes dat heeft geklonken letterlijk aan de uitloper van de Rode Zee. Toen en daar. Er waren woeste golven en brede stromen, zoals de psalmdichters daarvan zingen. Maar nu in de hemel ziet Johannes een zee die als van glas is. Hij kan niet precies vatten, niet precies beschrijven, maar de zee is bedekt. Je ziet geen golfje meer bewegen. Wat betekent dat? Wel, in de Bijbel, vooral in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe hoor, is de zee altijd het troebele water van de boze machten. U leest die moeilijke teksten aan het slot van het boek Job. Over de Leviathan, een kromme, slomme slang, zegt onze Statenbijbel. U leest in de psalmen over Rahab, een zeemonster. Het Joodse volk had een grote vrees voor de wateren, want daar kronkelden de boze machten en dat was een beeld van de Satan. En als daarom de Zoon van God komt en de machten zich roeren op de bodem van het meer van Genezaret, treedt hij met macht op, die door één bevel alle wateren stilt. Nee, later gaan die wateren wel weer bewegen. Maar als Jezus zegt, storm, zwijg stil, dan laat hij zien, ik ben gekomen om de woelige wateren van de wereld en van de zonde een halt toe te roepen. En straks zal er geen golfje meer te zien zijn. Een zee als van glas met vuur flitsen daardoorheen gemengd. Waarom? Omdat hij alleen het lam van God is, dat de zonde van schuldige schepselen kon verzoenen. Hij is, zo lezen we in de lijdensgeschiedenis, de zee van lijden, de zee van aanvechting, de zee van Gods verlating is hij doorgegaan. Van hem geldt het tot in het uiterste. Al uw baren, al uw golven zijn over mij heen gegaan. Ik zink in het slijk, ik voel mij overtreden. Jezus Christus, de weg, hij is de weg van bitter lijden en gehoorzaamheid gegaan. En daar zit deze Bijbelse gedachte achter, die u zo prachtig vertolkt vindt in het begin van ons oude avondmaalsformulier. God kon de zonde van Adam en Eva aan alle nakomelingen niet ongestraft laten. Maar hij heeft ze gestraft in het Lam van God, zijn eigen lieve Zoon. Gemeente, een enkele gedachte, wat moet dat voor de Vader geweest zijn? Om zijn eigen Zoon, die hij met een volle goddelijke liefde lief had, te zien hangen aan het kruis genageld, uitgerekt, bespot en gehoond door de religieuze leidslieden van dat moment. Hij moest hem verlaten. Om te laten zien hoe zwaar God de zonde aanrekent. Wel eens een indruk van gehad. Hoe zwaar God de zonde aanrekent. Hoe het hem smart aan zijn hart. Hoe het zijn gerechtigheid schendt. Zijn heiligheid besmet. Geen ander betaalmiddel dan Jezus lijden en sterven. En als een kind van God in het licht van de gekruisigde Heere Jezus zijn eigen zonde en zijn eigen schuld en zijn eigen afdwalingen terugkrijgt, wat worden je zonden dan bitter? Dan ga je het ontdekken voor het eerst of ook weer opnieuw. Heere, wat heb ik met mijn zonde? De spijker in zijn handen geslagen. De doornenkroon op zijn slapen gedrukt. Hij, het Lam van God, voor mij de dood in. Ondergegaan in de wateren van Gods toorn. En zo alleen heeft God de zonde willen verzoenen. En Johannes heeft waarschijnlijk het evangelie eerder geschreven dan het boek Openbaring. Alhoewel de meningen verdeeld zijn. Maar dat terzijde. En hij heeft het met grote bewogenheid, denk ik, geschreven. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En hij heeft het iets ouder geworden, met ontroering neergepend. Het Lam van God, zij zingen het lied van Mozes en van het Lam. Het Lam dat bevrijdt, het Lam dat overwonnen heeft en dat straks met al zijn kinderen ten volle de triomf van de genade zal vieren. Mozes en het Lam. Laat ik dan ook deze gedachte er nog aan toevoegen. Dat betekent dat jij, wanneer je in de kerk zit, en je moet heel eerlijk zeggen dat je wel eens bezorgd bent over deze tijd en over de ontwikkelingen in deze tijd, dat je wel eens angstig wordt voor allerlei berichten die je hoort over aanslagen en terreur. Jij die misschien ook wel eens met ernstige dingen en ernstige vragen bezig bent, ik hoop het, dat je denkt, Heere, waar moet het heen met deze wereld? Waar moet het heen als er zoveel geweld komt en de tijden donkerder lijken te worden? Zal ik nog geloof vinden indien ik wederkom? Oh, we hopen dat God nog een geestelijk ontwaken, een terugkeer tot hem wil geven. We bidden er ook om. We bidden ook dat het werk van de zending voort mag gaan tot in de uithoeken van de wereld, toch? Maar je mag bij zulk gebed ook altijd heilig egoïstisch zijn, hè? Ben je dat? Heere, zegen anderen, maar ook mij. Sla me niet over, Heere. Ik als jongen van 10 jaar in de Pnielkerk op deze zondagavond. Of ik als bejaarde broeder van in de 80 bij deze dienst. Heere, sla mij alstublieft niet over. En dat bid je dan toch ook voor je kinderen en voor je kleinkinderen als God je die geschonken heeft. Heere, die lieve jongen van me, hij leeft toch nog wel een beetje los, al wil ik het niet graag herkennen. Maar breng hem terug. Heere, bewaar onze kinderen in de doorboorde handen van de grote zaligmaker. Zie het Lam van God. En wat heeft Johannes dan bedoeld in zijn evangelie? Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Letterlijk staat er een prachtig woord in Johannes 1. Namelijk wegtorst. Het kost de zaligmaker moeite om het Lam van God te zijn. Maar de Heere heeft wel van hem gezegd, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Deze is het Lam van God. En u kent misschien dat beroemde schilderij uit de reformatietijd. Maarten Luther die op een kansel staat. En hij heeft zijn vinger heel lang uitgerekt, die schilder. En hij wijst op een lam. Zie het Lam van God. Ja, maar u zegt misschien, hoe kan ik hem vinden? Ik weet dat er een Heere Jezus is. Ik ken die letters. Ik kan ook iets vertellen over wat onze belijdenis zegt over de Heere Jezus. Prachtig als u dat weet. Maar om hem persoonlijk te kennen, zoals Thomas het zei aan het slot van het Johannesevangelie. Mijn Heere en mijn God. Zeg u eens heel eerlijk. En dat moet u vanavond maar tegen de Heere zeggen in uw gebeden. Wat staat u in de weg? Wat ontbreekt u? U kunt een heleboel opnoemen. U kunt zeggen een verbroken hart. U kunt zeggen het ontbreekt me aan geloof. U kunt zeggen, het ontbreekt me aan geestelijk licht. En de lijst is nog wel langer te maken. Het ontbreekt u in één woord gezegd aan alles. Maar u hebt het toch wel eens gelezen. En uw kinderen ook wel eens voorgezongen. Toen ze versjes begonnen te leren op de zondagsschool. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dan moeten we hier bij deze tekst ook met name zeggen, dat betekent ook dat de Heere Jezus door zijn kruisdood en door zijn opstanding uit de doden alle vijandige machten gebroken heeft. Satans kop is vermorzeld op Golgotha's heuvel. Die duistere gestalte van de antichrist die de hele wereld onder zijn bewind brengt. Zijn macht is gebroken in de wonden van de Heere Jezus Christus. En die gladde, aalgladde profeet die de hele wereld achter zich weet te krijgen. Zijn macht is beslissend gebroken. En kom dan maar met uw harde hart. En zeg, Heere, hier ben ik met mijn harde hart. Kan het zelf niet gebroken krijgen. Maar zou u die harde, keiharde rots van mijn hart willen openbreken? Heere, hier ben ik. Als ik heel eerlijk ben, ik kan geen traan om mijn zonde laten. Maar zou u me zoveel droefheid over de zonde willen geven, dat ik nergens anders meer heen kan, dat vluchten tot de Heere Jezus Christus. Onthouden, jongen. Geef me zoveel droefheid, dat ik nergens anders meer heen kan, dan te vluchten tot de Heere Jezus. Want dat is de echte droefheid naar God, hè. Dan kun je nergens anders meer heen. Dan pleiten op genade en genade alleen. De godvrezende Engelse dichter Joseph Hart, je schrijft zijn naam gewoon als ons hart, dichtte dat prachtige lied. Tot zondaren die alsmaar bezig waren in zichzelf te graven, heb ik wel genoeg berouw? Is het wel echt, is het wel oprecht? Laat je, ik zal het maar vrij vertalen, laat je geweten je niet tegenhouden. Droom niet van meerdere geschiktheid. Alle geschiktheid die hij vereist om zalig te worden, is dat je hem oprecht nodig krijgt. En dat kan geen uitstel leiden. Want ik hoor in gedachten de hemelen zingen, het lied van Mozes en van het Lam. Het gaat naar het einde toe. De violen, de offerschalen van de toren, ze staan gereed om uitgegoten te worden. O, zorg dat het niet te laat is. Maar laat het heden van de genade, de welaangename tijd, de dag der zaligheid, je mogen aanzeggen, je mogen oproepen. Heere, bekeer me, want ik heb alles tegen. En het is onmogelijk om aan de heilige eisen van uw woord de bevelen van Mozes te voldoen. Maar nu heb ik het vanavond weer gehoord zoals ik het zo vaak in de kerk gehoord heb. Er is verzoenende kracht in het bloed van Christus. En dat bloed, daar zit zoveel kracht in. Diezelfde Joseph Hart, ik noemde hem, zegt in een ander gedicht. O Lam van God. Eeuwig Lam van God, uw bloed zal nooit zijn kracht verliezen. Tot heel de kerk van de levende God behouden is, om nooit meer te zondigen. En dan mag je pleiten en bidden, Heere, laat mij daarbij zijn. Neem die zware schuldenlast van mijn rug. Open mijn blinde ogen. Doe me zien op de ernst van het verloren gaan. Lok me door uw belofte van genade, maar werk in mij met uw goddelijke gunst en barmhartigheid. We hebben het wel eens over de ernst van de tijden enzovoort niet. En er is best reden voor om bezorgd te zijn. Maar de diepste ernst van de tijd is wat? Is niet wat er in Iran gebeurt, ook al is dat vreselijk. Is niet wat er in sommige moslimlanden gebeurt, ook al is dat ontzettend. Maar is het feit, als jij nog onbekeerd bent, dat jij als een onbekeerde onder de prediking van het evangelie zit. En dat het de hoogste tijd is. Zie het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. En dan zingen ze in roemtaal. Hij heeft onze schuld en zonde voorgoed weggenomen. Want als je door het geloof zicht krijgt op de belofte van de genadige vergeving van zonde, zoals onze belijdenis dat noemt, dan ga je ook ontdekken dat die zonden verdwenen zijn. Helemaal weg zijn. Ik heb vast in het verleden wel eens dat verhaal van Bunyan genoemd. Ook in uw midden. Als Bunyan in zijn christenreis zijn eigen geestelijke pelgrimstocht beschrijft. Want dat moet u nooit vergeten. Het is zijn eigen beleving. Het is niet een mal die je op ieders leven zomaar kunt leggen. Want hij heeft ook nog een christinnenreis geschreven. En de hoofdzaken zijn wel hetzelfde. Maar Christiana, zo noem ik haar het liefste, gaat wel op een andere manier door het leven dan Christian, dan Christen. Zij laat zich met haar kinderen waarschuwen door de fouten die in de christenreis door christen zelf begaan worden. Goed, dan komt christen op een gegeven ogenblik bij een heuvel en daar staan 3 kruisen op. En hij ziet het middelste kruis. En voor die tijd liep hij met een pak van zonde en schuld op zijn rug. Het drukte zijn schouders naar beneden en naarmate de reis verder ging, werd die druk steeds groter. Maar hij blikt op naar het kruis. En als hij blikt op het kruis, dan lijken die zware, zwarte banden waarmee het pak op zijn rug gebonden is, als dunne draadjes te verschroeien. En het pak rolt van zijn schouders af. En onder aan de heuvel is een open graf. Het pak valt in het graf. En dan dat prachtige, krachtige Engels van Bunyan. And Christian saw it no more. Nevermore. Christen zag het niet meer. Het was verdwenen. Weg. En dan zegt Luther, want die past heel erg bij Bunyan. En dan zegt Luther het zo mooi in zijn grote commentaar op de brief aan de Galaten. En als de zonde weggedaan is door God, is ze voorgoed weg. Blijft ze ook weg. Ja, Luther, man, kan je dan maar raak leven na je bekering? Nee. Want diezelfde Heere Jezus die het Lam van God is, heeft zijn kerk, zijn discipelen en in hen heel zijn kerk ook geleerd om te bidden. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Een echt christen heeft steeds weer vergeving en verzoening en overwinning en sterking nodig. Maar het lied wordt al gezongen in de hemel. En dat is het uitzicht op het volle licht van het nieuwe lied van de verheerlijking. Zo noemde ik het in de puntenverdeling. Want daar gaat het om. Deze gezaligden, engelen, ze zingen de lof van God. Moet u nog eens even lezen. Wat zeggen ze? En ik zag de overwinnaars van het beest en van het beeld aan de glazen zee staan, met de citers van God in hun hand. En zij zongen het gezang van Mozes, het overwinningslied van Mozes, nu tot volle vervulling gekomen, en van het Lam, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken. Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der heiligen, wie zou u niet vrezen en uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar gekomen. Kort samengevat, wat gebeurt hier? Ze zingen de lof van God en ze noemen allerlei deugden of eigenschappen. De mooiste aanduiding vind ik zelf, volkomenheden van God. Groot zijn uw werk. Uw oordelen zijn openbaar geworden. Gij alleen zijt heilig. Zo was Mozes ook toen hij stond behouden aan de oever van de Rode Zee. Heere, gij zijt onze helper in onze nood. Uw deugden al mijn leven prijzen. Ik ben wel eens bang, gemeente, dat dat in onze gezindte wat minder nadruk krijgt de laatste tientallen jaren. Vroeger hoorde je onder Gods kinderen nogal eens spreken over, ja, wanneer je God leert kennen. Zelfs al loop je als een missend mens over de aarde, dan krijg je Gods deugden lief. En ik weet wel, er kan in het ene moment in het leven van Gods kinderen meer oog zijn van Gods barmhartigheid, oog zijn op Gods rechtvaardigheid, oog zijn op Gods heiligmakende kracht. Maar als het goed is, krijgen kinderen van God die deugde van God zo lief. Gij zijt groot, ja hoog verheven, gij doet duizend wonderen. Ik zal al uw deugden prijzen. En die deugde van God, wie God is, hij heeft het zelf geopenbaard aan Mozes. Heere, roept hij uit voor Mozes. Heere, barmhartig, genadig, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, maar die zich over de schuldige ontfermt. Dat is de God van de Bijbel. En dat heeft hij ten volle laten zien in het Lam. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, en enige geboren heeft daar ook de betekenis van geliefde zoon, enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Wie zou u niet vrezen, Heer? Kom, jongen, heb je er geen zin in om God te gaan vrezen? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Vers dat we denk ik bijna allemaal kennen. En dan moet ik bij die versregel altijd denken aan een gebeurtenis nu bijna 40 jaar geleden. Ik was toen uw predikant, dat weet u. En Elburg was vakant. En er werden toen nog midweekse bijbellezingen gehouden. En ik moest als consulent voorgaan. En ik preekte, ik weet niet eens meer waarover. En ik sloot mijn preek af. Zoals een man een pijl schiet in zijn eenvoudigheid. Met die psalmregel. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs een leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. En we kwamen in de kerkenraadskamer en een oude ouderling, hij was toen al oud, die begon te huilen. Hij zegt, dominee, zoals u uw preek beëindigde nu, 45 jaar geleden, was er een oude dominee die al lang in de hemel is, die ook zo zijn preek beëindigde. En toen werd mijn hart week gemaakt. Ja, heren. U kiest mijn hart voor zijn koning. Kan wel niet bij u komen, ik weet niet hoe het moet. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Toen mag ik het aan jouw hart leggen vanavond. Zo jong als je bent. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Zoek hem maar. Vraag maar. Bedel maar. Het valt voor verloren zondaren. Mensen die van zichzelf uit vijanden zijn bij hem zo mee. De duivel biedt je een harde dienst. Maar de dienst van koning Jezus en van de drie enige God in Jezus Christus is een heilige, een zalige dienst. En dan zullen ze allemaal daar straks zijn. Hoe jong ze ook waren toen ze uit het leven werden weggenomen. Of hoe oud ze ook werden. Ze zullen er zijn, allen die bij hun sterven de eeuwige heerlijkheid binnengingen. Of die nog leven op de dag dat Christus wederkomt. Allemaal. Het wordt een schare die niemand tellen kan. En wat zingen ze dan? Ze zingen van de grote daden van de Heere. Wonderlijk zijn uw werk. Ze komen niet met hun bekering. Ze komen niet met hun ambt. Zoals sommigen dat wel plegen te doen. Ze zijn allemaal behouden geworden door het eenzijdige liefdeswerk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dan mag jij het weten. Dan mag u het ook weten. Er moeten er nog toegebracht worden. Als het getal van de uitverkorenen vol was, dan zou de wereld vergaan. Jezus is nog als het lam in de troon, biddend, Vader, ik bid voor hen, dat zijn degenen die al bekeerd zijn. Maar ik bid ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Vader, ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat ge ze bewaart voor de boze. En dan zullen ze het loflied zingen. Van Mozes en van het Lam. En het gebeurt wel. Misschien hebt u het wel meegemaakt in uw eigen familiekring of kennissenkring. Dat mensen die stervende zijn en nog helder van geest zijn, soms het loflied al horen in hun laatste ogenblikken. En dat zijn natuurlijk lofzangen in de taal die hun bekend is. Maar er zijn mensen gestorven met dat oude loflied op de lippen, prevelend, half snikkend, half zingend. Maar het vrome volk, in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En wat was hun wens? Voor zichzelf en voor de mensen om hen heen. Wie zou u niet vrezen, Heere? Want u bent het zo waard. O liefde van de Vader. O liefde van de Zoon. O liefde van de Heilige Geest om gediend en geprezen te worden. Dan wordt de schepping nieuw. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik begon met dat beeld, hè? Weet u het nog? Van die Griek die zijn beeld, die zo aan de tijd een uitbeelding gaf. Het is een slang, een ring, die in zijn eigen staart bijt. Het gaat maar door, het gaat maar door. En het einde is hetzelfde als het begin. Nee, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt, dan zal het einde niet meer helemaal zijn zoals het begin was. Want in den beginnen konden de mensen van God afvallen. Dat is straks eeuwig onmogelijk geworden. Dan is de zonde voor goed begraven. En de dood is niet meer. En de zee was niet meer. Alle antigoddelijke machten voor goed voltooid verleden tijd. Zou jij er geen zin in krijgen? Wie zou u niet vrezen? O koning der heidenen. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, wat zal dat zijn? Wat geen oog heeft ooit aanschouwd, nog in het hart van een mens is opgeklommen. Dat hebt u bereid aan degenen die u lief hebben. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Maar niemand zal zeggen, ik ben ziek. Of niemand zal zeggen, mijn geweten beschuldigt me of klaagt me aan. En niemand verdriet zal hebben over de dood van een geliefde. Alles volmaakt. En dan eeuwig door u behouden. Vastgehouden. Nooit meer hoeven te zondigen. Nooit meer willen zondigen. Eeuwig volmaakt te zijn. Zonder vlek en zonder rimpel. Heere, bereid ons voor die dag. Laat niemand van ons, o, we bidden het u bij uw grondeloze barmhartigheid, de waarschuwingen, de vermaningen, de lok en de roepstemmen in de wind slaan. Maar breng er nog vele toe. Breng er nog vele toe in Nederland. Breng er nog vele toe op Urk. Breng er nog vele toe onder ons. De velden zijn wit om te oogsten, Heere. Laten we niet in de grond gaan peuteren om te kijken of het zaad wel goed opkomt. Maar laat de oogst mogen komen en overvloedig mogen zijn. U bent toch de God van de oogst. We bidden het in dankzegging voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het zevende vers, is onze slotzang, gemeente. 118, het zevende vers. Verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede en draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.